Online broker Links organiseert voor de 15e keer op rij het Links Beleggersdebat. Op 27 januari delen 8 experts hun visie op 2026. Schrijf u in via links.nl/debat. Beleggen is risicovol. U kunt meer verliezen dan uw inleg.
Het Belgische Sofina, dat is een investeringsmaatschappij van de familie Boel. En die beschikt over een zeer sterk track record. Waarom? Nou, bijvoorbeeld sinds 1953, dat is toch wel heel lang geleden, is het dividend niet meer verlaagd. Dus dit is gewoon een holding die continu het dividend weet te verhogen.
Ja, beste belegger. Ieder jaar geven onze redacteuren een lijstje met persoonlijke tips voor het nieuwe jaar. Met beleggingen die het naar hun overtuiging echt gaan maken. Vorig jaar was de beste tip First Majestic met een rendement van 168%. Wat wordt de grote topper dit jaar? Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
Three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en bij mij zijn Jef Thijssen en Stefan Hendricks. Aan het begin van ieder jaar komen onze redacteuren met een lijstje persoonlijke beleggingstips. Het zijn aandelen of andere fondsen waar ze in de meeste gevallen zelf in beleggen en waarvan ze specifiek voor het nieuwe jaar een hoog rendement verwachten. Nou ja, we gaan 2 tips in ieder geval noemen, ieder één. Jef, mag ik bij jou beginnen?
Ja, mijn redactietips voor 2026 die bestaat uit 2 technologiebedrijven. Dat is toch de groeimarkt waar ik nog altijd veel vertrouwen in heb. Mm. En ik heb ook 2 investeringsholdings. Holdings vind ik interessant. Waarom? Omdat ze beschikken over een goed track record op de beurs. Dus ze hebben laten zien in het verleden dat ze waarde kunnen creëren voor de aandeelhouders. Daarnaast heb je meteen een mooie spreiding. Omdat in een investeringsmaatschappij zitten altijd een flink aantal bedrijven. Dat kunnen beursgenoteerde bedrijven zijn, maar ook vaak niet beursgenoteerde bedrijven. Dat vind ik ook interessant, want zo voeg je een stukje extra spreiding toe aan de effectenportefeuille van niet beursgenoteerde bedrijven. En wat het leuke is aan investeringsholdings is dat er ook heel vaak een familie achter zit. Dus die denken minder op de korte termijn, maar meer in waarde creëren op de lange termijn. Nou, familiebedrijven blijken uit verschillende onderzoeken het vaak goed te doen qua rendement, het creëren van waarde. Een van de redenen is dat ze vaak ook wat conservatiever zijn. Dus dat ze minder met schulden werken, waardoor ze in mindere periodes dan juist middelen hebben om toe te slaan. Bijvoorbeeld door overnames te doen. En komen ze ook niet snel in de financiële problemen, dat ze afhankelijk zijn van banken. Het leuke aan holdings is dat ze vaak ook een mooi dividendrendement bieden. Of in ieder geval een groeiend dividend. Nou, een van de aandelen die ik vandaag naar voren wil schuiven is het Belgische Sofina. Dat is een investeringsmaatschappij van de familie Boel. En die beschikt over een zeer sterk track record. Waarom? Nou, bijvoorbeeld sinds 1953, dat is toch wel heel lang geleden, is het dividend niet meer verlaagd. Dus dit is gewoon een holding die continu het dividend weet te verhogen. En ook beschikt over een sterk track record. Nou, ik had het over een stukje spreiding. Nou, als je een stukje spreiding wilt toevoegen met 1 aandeel, dan lukt dat zeker met een belegging in Sofina. Waarom? Je krijgt dan blootstelling aan meer dan 500 private equity fondsen en meer dan 70 individuele bedrijven. Nou, het overgrote deel heeft geen beursnotering, dus daar heb je ook weer een stukje spreiding van beursgenoteerd en niet beursgenoteerd. En het mooie aan de portefeuille vind ik zelf dat de beleggingen zijn ook goed gespreid wereldwijd. Dus soms zit je te veel focus op een bepaalde regio. Maar de beleggingen zijn goed gespreid over Europa, Azië en de Verenigde Staten. En de focus zit echt op groeiwaarde. Dus dit is een lange termijn belegger die focust op groei. En die probeert in te spelen op verschillende trends. En dat zie je ook aan de markten waarin zij beleggingen selecteren. Dat is de digitale economie, gezondheidszorg. CO2-uitstootverlagende technologieën. Ze zitten ook stukjes gedeeltelijk in het onderwijs en consumptiegoederen. Maar het is dus voornamelijk allemaal focus op technologie. En het is denk ik een unieke belegging. Waarom? Omdat Sofina beschikt over een zeer sterk track record, waardoor ze in bepaalde private equity fondsen toegang tot heeft, waar de particuliere beleggers en de meeste beleggers geen toegang tot hebben. En een van die fondsen is bijvoorbeeld een bekend fonds, Sequoia Capital. Dat is een groep die staat bekend om haar investeringen, vroege investeringen in WhatsApp en Alphabet en Instagram. Bijvoorbeeld Sequoia, die had 18% van de aandelen WhatsApp in bezit, voordat deze onderneming werd verkocht aan Meta, het voormalige Facebook. Het is denk ik gewoon een hele interessante portefeuille. Zitten,
even onderbreek je even, dat ze Sequoia, wat zij nu dan bijvoorbeeld in bezit hebben, zit daar dan in jouw ogen misschien het nieuwe WhatsApp tussen?
Of is dat zomaar kunnen. Het is in het verleden heeft Sequoia Capital aangetoond dat ze vroeg investeerde in bepaalde technologiebedrijven. Dus daar kan zo'n bedrijf nu ook weer tussen zitten. En het is eigenlijk ook een van de redenen waarom Sofina een interessante belegging is, naar mijn mening, is dat in het verleden heb je vaak gezien dat het toch wel het koersverloop volgt van de Nasdaq, de technologie-index. En dat was het afgelopen jaar niet helemaal het geval, ondanks dat er wel investeringen zijn die blootstelling geven aan AI. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook door middel wellicht van die Sequoia Capital, maar ook andere fondsen, hebben ze ook blootstelling bijvoorbeeld aan OpenAI, dat nog niet beursgenoteerd is, maar ook Mistral AI in Europa. En ze hebben ook blootstelling aan ByteDance. ByteDance is dan weer het moederbedrijf achter TikTok. Dus heel veel blootstelling aan technologiebedrijven. Bijvoorbeeld ook Vinted. Dat kennen de meeste mensen ook wel. Een app voor de verkoop van tweedehands kleding is ook een behoorlijk populaire app die hard groeit. Dus allerlei participaties in de technologiesector. En vaak ook early stage. Dus dan heb je het bijvoorbeeld nog over, zelfs over venture capital van bedrijven die nog geen winst maken. Dus daar is Sofina ook wel een wat risicovolle belegging. Omdat er zijn ook holdings die ook investeren, maar dan meer in private equity late stage. Dus dat zijn bedrijven die al wat groter zijn, een grote groep klanten hebben, winstgevend zijn. Dus Sofina biedt daar een mix van aan. Aandeel heeft als je terugblikt op de langere periode, altijd behoorlijk wat waarde weten te creëren voor de aandeelhouders. En bij een holding kijk je altijd naar wat is die totale portefeuille waard. Nou, de vermogenswaarde wordt geschat op €302 per aandeel. En de laatste keer dat we erover schreven, dus dat is een week geleden, was de korting ongeveer 20%. Dus ik denk dat je daar ook wel wat waar mee voor je geld krijgt qua instapmoment. Belangrijkste is dat zij op de lange termijn de waarde van de portefeuille kunnen groeien. Nou, ze hebben laten zien in het verleden dat ze dat zeker kunnen. Goed track record. En ik denk dat de korting nu een mooi instapmoment is. Waarom? Omdat in het verleden werd er ook wel eens een premie betaald. En als ik ook kijk, de laatste jaren waren niet zo positief voor private equity en venture capital. Maar door allerlei versoepelingen lijkt het toch dat het misschien in 2026, 2027 dat het klimaat gaat verbeteren. Dan zie je vaak dat bedrijven naar de beurs komen en dan zie je pas vaak de echte waarde van participaties waar Sofina een belang in heeft. En dan zie je ook meteen dat die netto vermogenswaarde een sprongetje kan maken en daarmee ook het aandeel. Naast dat je ook een groeiend dividend krijgt.
En voor alle duidelijkheid, in de vorige aflevering had je het over de Belgische Warren Buffett, maar dat is een andere holding volgens mij, hè?
Ja, die bijnaam had Brederode, mm-hmm. De oprichter daarvan. Dus, maar ook deze holding had eigenlijk de bijnaam Schone Slaapster. Ah. Dat is weer een andere bijnaam.
Ook heel mooi.
Waarom? Waarom Schone Slaapster is dat het, het aandeel deed dit jaar in, jaar uit, enorm goed op de beurs. Dus dan heb ik toch echt over een rendement van 20%. Dus aanzienlijk beter dan vergelijkbare indices. Het werd de Schone Slaapster genoemd omdat mensen twijfelden eraan of ja, er daadwerkelijk wel gewerkt werd. Waarom? Omdat ze heel weinig communiceerden. Dus ze waren niet echt transparant. En dat is soms ook een van de redenen, als het management weinig transparant is naar buiten, dat de korting dan van een holding groter is. Want ja, als er weinig over de portefeuille wordt gecommuniceerd, dan weet je eigenlijk niet van, ja, wat is de strategie? Wat zijn de belangen? Waar zitten de risico's? En ja, wordt er weinig gecommuniceerd, dan ja, wordt dat gezien als een risico. Het is minder transparant. Maar ook daar hebben ze een verandering teweeg ingebracht. Je ziet ze nu toch wel vaak deelnemen aan, ja, aan bepaalde podcasten. Bijvoorbeeld een CEO Talks bij, in België van ja, de krant De Tijd. Dus dan gaan ze toch echt een uur gaan ze dan in op ja, de strategie. Ze zijn ook ja, duidelijker geworden in hun communicatie, in nieuwsbrieven naar de aandeelhouders. En ze gaan soms ook echt wel naar buiten om ja, institutionele partijen ja, aan zich te koppelen. Wat andere type beleggers. Dus wat daarin zijn ze een stuk transparanter geworden. En dat helpt ook weer uiteindelijk om ja, die korting wat ja, te kunnen verlagen.
Ja, oké. Okay. Sofina, een van jouw vier, geloof ik, ja, persoonlijke redactietips voor het komende jaar. Stefan, jouw tips, of eentje, noemen we er. We gaan ze niet allemaal weggeven.
Nee, zeker niet. Nou, we zullen er eentje uitlichten. Wat grappig, Jeff zat natuurlijk heel veel in de techsector. Ik heb dit jaar, wat ik zelf natuurlijk ook her en der wat tech-aandelen in portefeuille heb, een beetje gekozen voor wat je dan een compounder zou kunnen noemen. Kwalitatief goede bedrijven, dus redelijk stabiele groei, aantrekkelijk dividendbeleid, schuldpositie die, die prima in orde is. Zes van de zeven tips vallen daar eigenlijk onder. De laatste niet, maar die gaan we ook niet noemen. Ja, die bedrijven komen eigenlijk al uit allerlei verschillende sectoren. Dus de afvalverwerking, uit de defensie, uit de testsector, productie van machines voor productie van petflessen. Maar ik wil het, en dat zijn eigenlijk voornamelijk buitenlandse bedrijven, maar ik wil er nu een Nederlandse uitlichten en dat is Vopak. En dat is een bedrijf dat ik eigenlijk al wat langer op de radar heb. En dan vooral op de radar voor de hoogdividendportefeuille. Want Vopak is een hele stabiele dividendbetaler met een aantrekkelijk dividendrendement. En ja, waarom valt mijn oog daar dan nu op? Kijk, Vopak heeft een heel... het is natuurlijk actief in de opslag en overslag van onder meer olie, aardgas, LNG, plantaardige vetten, biofuels. Nou, alles wat je maar kunt verzinnen wat te maken heeft met energie en industrie en chemie. En die hebben een vrij sterke marktpositie in al die verschillende sectoren. En het bedrijf heeft ook een, ja, vind ik een hele, als je kijkt naar hoe die contracten zijn samengesteld op die terminals die zij dan beheren, die zijn heel erg aantrekkelijk. Want 70% heeft gewoon een looptijd, een contractlooptijd van 5 jaar of meer. En dat is natuurlijk al heel erg interessant. Het grootste deel van die contracten valt ook onder een zogeheten take or pay clausule. Dat betekent dat je als klant van Vopak of betaalt voor datgene wat je gewoon afneemt en neem je niks af, dan betaal je toch nog een zeker bedrag aan Vopak, zodat er altijd inkomsten zijn. En dat is een type dat ook heel veel gebruikt wordt in de sector industriële gassen, waar ik ook wel een groot voorstander van ben. Die hebben precies hetzelfde en dat is ook niet heel erg onlogisch, want zowel een terminal als een air separation unit in de industriële gassensector. Dat is heel erg kapitaalintensief. Dus wanneer een bedrijf eenmaal dit soort projecten gaat opstarten, dan wil je natuurlijk ook wel zeker weten dat daar inkomsten uitkomen. En dat betekent dat er een bepaalde vorm van contracten komen. Dus dat is hoe dan ook heel erg interessant. Wat ik verder prettig vind aan Vopak, het is een heel helder investeringsbeleid. Dus ze willen 4 miljard investeren tussen 2024 en 2030. En je ziet het bedrijf een klein beetje verschuiven. Dus olie en chemie waren eigenlijk altijd goed voor zo'n, zeg even 55-60% van het ingezet kapitaal. Dus dan kan je een beetje zien waar gaan die investeringen naartoe. En dat moet nu eigenlijk een beetje gaan opschuiven bij Vopak. En men zet vooral in op LNG, aardgas. En ook veel meer op de energietransitie. Dus bijvoorbeeld de opslag van ammoniak, hè, als drager voor waterstof, als energiebron. Je ziet die investeringen een klein beetje schuiven. En als je dan kijkt naar hoe Vopak zich op de lange termijn ontwikkelt, dan is het eigenlijk best wel interessant. En je ziet een paar dingen daar. Dus hun EBITDA-marge ligt al tijdenlang op een best hoog niveau, 56%. En je ziet ook niet zo heel veel fluctuatie, dus die houden ze heel erg hoog. En wat erg interessant is ook, is dat de bezettingsgraad loopt iedere keer ietsje op. Die is nu vrij hoog. En de fluctuatie in die bezettingsgraad, die neemt ook af. En dat komt natuurlijk allemaal aan de stabiliteit van de resultaten, de goede. En er zit er ook nog eens een keertje in veel van die contracten een inflatiecomponent verwerkt. Dus er zijn allerlei defensieve factoren aan Vopak die het voor mij aantrekkelijk maken. Het is geen aandeel waarvan ik verwacht dat het 30-40% in een jaar omhoog vliegt. Ja, het is niet voor niks dat ik het een beetje gefocust heb ook op de hoogdividendportefeuille. Want, en dat is nog een heel aantrekkelijk punt aan Vopak, het is een hele goede, stabiele dividendbetaler. Als je vanaf 2016 kijkt, hebben ze nog één keer het dividend constant gehouden. In 2018, maar voor de rest zijn er alleen maar verhogingen geweest. Redelijk bescheiden verhogingen, maar gewoon allemaal keurige verhogingen. Ook door de COVID-crisis heen. En dat is ook eigenlijk het plan van Vopak om te blijven verhogen. En ja, ik ga dit jaar uit van 1,70 minimaal dividend per aandeel. Kom je toch op ruim 4% dividendrendement. Ik verwacht dat Vopak de vrije kaststroom per aandeel ook weer wat laat groeien. Maar dat is wel interessant als je naar presentaties van Vopak kijkt. En naar de analisten calls van Vopak. Heel erg gericht op vrije kaststroom per aandeel om dat te verhogen. En dat is heel erg interessant, want daar moet natuurlijk dat dividend uitbetaald worden, hè, wat Vopak uitkeert. En als je dan ook nog eens een keer de balans van Vopak in acht neemt, dat ziet er eigenlijk ook allemaal heel netjes uit. Dus de schuldratio, hè, de verhouding tussen netto schuld en EBITDA, die ligt op 2,5. En Vopak wil dat eigenlijk altijd een beetje hebben zo tussen de 2,5 en 3. Kan soms iets hoger zijn als de investeringen wat verder op moeten lopen. Dus het zou me niet verbazen als er misschien ook nog wel weer wat aandelen inkoop komt. Dat hebben ze de afgelopen 2 jaar gedaan. Over 2024 en 2025 is er 400 miljoen aan eigen aandelen ingekocht. En heeft Vopak 8% van zijn aandelen van de beurs gehaald. Dus daar zie ik ook nog wel wat ruimte voor. Dus het is een stabiele groeier. Koers-winstverhouding is niet ultra aantrekkelijk. 10,8. Dividendrendement is wel heel erg aantrekkelijk, vind ik. En houdbaar. Vopak heeft echt laten zien dat ze een heel erg goed track record hebben. Investeringen zijn heel erg duidelijk. Het is heel erg duidelijk waar het bedrijf naartoe wil. Dus het is een in de categorie compounders, dividendaandelen, is dit er eentje die al langer op de lijst stond. En nu heb ik het knoop maar eens doorgehakt en hem ook zelf gekocht. Want ik heb al mijn persoonlijke tips ook daadwerkelijk in mijn portefeuille.
En noem je, van Vopak zal niet te verwachten zijn dat ze 30-40% rendement gaan maken. Dan komen we over 3 maanden wel met in het blad met een lijstje rendementen. Is het niet balen dat je weet dat Vopak daar al niet bovenaan zal staan? Of heb je daar in je andere keuzes dan rekening mee gehouden? Dat je dat er ook wat gewaagdere tussen zitten die,
Ja, ik was voor dit jaar gegaan voor een wat stabielere selectie. Misschien vorig jaar heb ik 3 aandelen gehad die hingen zo rond de plus 40%. Hè? Dus BE Systems, Acerinox en Prysmian. Die zijn heel erg opgelopen. Dit jaar had ik gekeken naar een aantal van die compounders. Want ik dacht, die zijn op zich wel wat achtergebleven. En de waardering wordt nu best aantrekkelijk. En het zijn aandelen die ik sowieso ook al privé in portefeuille wilde nemen. Om ze nou echt langer aan te houden. En ik vond dit wel een mooi moment na een misschien wat moeilijker jaar. En ik begrijp dat een aantal van die tips niet in de top 10 zou komen. Maar we hebben ook geen idee hoe dit beursjaar precies gaat verlopen. Want de start is natuurlijk al apart. En ik heb, we hebben het in de vorige aflevering gehad over allerlei defensieaandelen. Die heb ik in portefeuille. Die waren al hoog gewaardeerd. En Rheinmetall ging al met een stevige waardering 2026 in. En er is er gewoon, denk ik even uit mijn hoofd, nu alweer een procent of 16, 17 bijgekomen. Door alles wat we in de vorige aflevering hebben besproken. Wat er op geopolitiek gebied zich allemaal afspeelt. Koersen van tech aandelen gaan heel erg hard omhoog. Maar wie weet zitten we hier over een half jaar, drie kwart jaar te praten. En staat de beurs heel anders voor. En nogmaals, het zijn aantrekkelijke aandelen. Ik wil mijn portefeuille ook, heb ik ook al eens eerder in deze podcast gezegd, aan meerdere trends blootstellen. Dus ik ben niet anti-tech. Sterker nog, ik heb er ook een aantal in portefeuille in flinke posities ook. Ik heb pharma in portefeuille als defensieve component. En ik heb een aantal van dit soort compounders in portefeuille. En of ik wilde die in portefeuille nemen. En daar was dit een mooi moment voor. En dan brengt het beursjaar wat het brengt. Maar ergens moet je een keer een knoop doorhakken. En dat heb ik dit keer gedaan.
Ja. Jeff, hoe zit dat bij jou eigenlijk in de keuzes voor jouw tips? Verwacht jij voor die tips ook een hoog alles of niets gehalte? Of is het meer wat uit defensief oogpunt gekozen?
Juist eigenlijk niet. Ik zeg maar, ja, je kan inderdaad voor de redactietips ieder jaar de focus leggen op bepaalde keuzes, selectie, om bovenaan de lijst te eindigen. Maar dat is inderdaad gewoon niet te voorspellen. Zelf ben ik gewoon altijd toch meer bezig met het selecteren van beleggingen die wel een bovengemiddeld rendement kunnen opleveren. Maar zeker rekening houden met de risico's. Een voorbeeld daarvan is technologiebedrijf Nedap. Nedap heeft de laatste jaren een goede reputatie opgebouwd met RFID-chips en softwareontwikkeling. Steeds meer een softwarebedrijf geworden, waardoor een groot deel van de omzet steeds meer wederkerend is, dankzij de verkoop van softwareabonnementen. Dat aandeel had ik aan het begin van 2025 als redactietip. Uiteindelijk is dat aandeel met 72% gestegen in waarde. Maar aan het begin van 2025 was dat niet het scenario waar ik rekening mee hield. Het aandeel is een uniek bedrijf, omdat het een technologiebedrijf is met een sterke balans en een hoog dividendrendement. Dus je hebt een hoog dividendrendement en een technologiebedrijf. Dat is al vrij uniek. De software-tak wordt steeds belangrijker. Dus dat vond ik een unieke beleggingskans. Ik vind het nog steeds een heel interessant aandeel. Maar als je de jaren daarvoor kijkt, dan was het track record goed. Een rendement misschien tussen de 10 en 15% per jaar. En daar ga je dan ook in een positief scenario van uit dat het dat rendement weer gaat brengen. Maar soms zitten er gewoon enorme uitschieters tussen. Maar de basis is wel altijd eerst behoud van kapitaal. Dus het zijn toch wel serieuze beleggingen en niet, ik kies eigenlijk bijna nooit voor bedrijven die enorm hard groeien, waar bijvoorbeeld ook een hoge schuld in zit, dat enorm veel gefinancierd moet worden. En ik kies eigenlijk ook nooit voor bedrijven die, die nog eigenlijk geen winst maken. Dus dit zijn toch al vaak ondernemingen die veel volwassener zijn en een goed track record hebben en die inspelen, kunnen profiteren van bepaalde trends waar gewoon een mooie groei te verwachten is. En dat ze daarnaast vaak in staat zijn een sterke kasstroom te genereren, zodat ze ook een stukje terugkrijgt in dividend, inkoop, eigen aandelen. Dat is vaak de voorkeur van mijn redactietips de laatste jaren geweest.
Ja. Nou, over 3 maanden dan krijgen de abonnees een update van alle rendementen en hoe het ervoor staat. Wordt spannend. Zullen we nog even vooruitblikken naar de volgende of de komende beleggingsweek? Steffen, wat heb jij op de agenda staan?
Eerst gaan we natuurlijk Marnix weer heel erg volgen wat er op geopolitiek gebied allemaal gebeurt. Groenland is dan nu, na Venezuela is Groenland. En nog steeds ook op de achtergrond overigens ook, want dat worden wat vergeten, de oorlog in Oekraïne en ontwikkelingen die daar spelen. Dus dat is iets wat de komende tijd nog wel blijft. Verder kijk ik zelf uit, Jeff noemde in de eerste aflevering al die Consumer Electronics beurs in Las Vegas. Dat is natuurlijk een hele bekende. Een andere hele bekende conferentie die gaat volgende week beginnen, de 12e januari. En dat is uit mijn hoofd volgens mij weer de 43ste, geloof ik, JP Morgan Healthcare Conference. Dat is echt een, daar komt echt alles en iedereen die iets te zoeken heeft in de sector gezondheidszorg. Er worden enorm veel presentaties gehouden en dat is natuurlijk hartstikke interessant. Maar heel vaak zie je ook rondom die conferentie dat er ofwel weer iets wordt gepubliceerd door biopharmabedrijven over nieuwe medicijnen. Maar heel vaak ook is dit een, de een of andere manier een plek waar dan ook wel weer overnames rondom bekend gemaakt worden. En in de aanloop daarnaartoe hadden we al Eli Lilly, want die hebben natuurlijk geld te over hè, van hun enorme opbrengsten uit obesitasmedicijnen. En nu breiden langzaam maar zeker uiteraard ook hun pijplijn uit naar andere gebieden. En die hebben voor 1,2 miljard Ventyx Biosciences overgenomen. Dat was gisteren kwam dat bericht. Ik moet eigenlijk zeggen, woensdagavond kwam dat bericht. En daarmee gaan zij eigenlijk ook weer wat meer inzetten op immunologie. Want dit bedrijf maakt eigenlijk medicijnen die allerlei chronische ontstekingsziekten kunnen aanpakken. Maar dan in pilvorm. Dat is natuurlijk heel erg interessant. Omdat heel veel is natuurlijk per injecties. Dus ik verwacht eigenlijk de komende tijd nog wel heel veel meer deals in de biotech sector. Hè. Daar hebben we natuurlijk, een week of drie geleden ook een verhaal van de week in de Beleggersbelangen ook geschreven. Hè, over de biotech sector. Sentiment is daarover duidelijk verbeterd. Veel goede testresultaten van biotechbedrijven. Veel cash bij farmabedrijven. En nog veel belangrijker, heel veel aflopende patenten ook bij farmabedrijven. Dan moet de pijplijn weer gevuld worden. En die wordt meestal gevuld met bedrijven die heel veel innovatieve medicijnen ontwikkelen. En waar vind je die? Toch meestal in biotech, small en midcap. Dus daar verwacht ik nog wel het een en ander van dit aan.
Jeff, jouw komende week agenda?
Volgende week is TSMC. De chipproducent ter wereld. Die komt met de vierde kwartaalcijfers en de jaarcijfers. Daarnaast Sofina.
Hoe zijn de verwachtingen van TSMC? Is daar iets over te zeggen?
De verwachtingen zijn vaak hoog gespannen en goed. Want dit is ook een bedrijf met enorm sterk track record. En het heeft een voorsprong ten opzichte van de concurrentie. Dus er zijn menig chipproducenten die hun eigen productie uitbesteden aan TSMC. Omdat wat TSMC kan, dat kunnen zij nog niet. Dat hopen ze in de toekomst te kunnen. Dus die vooruitzichten, ik heb hier niet de cijfers paraat, maar die zullen behoorlijk positief zijn qua omzetgroei en winstgroei. Daarnaast Sofina, die komt met een trading update. Dus die zal misschien weer wat meer inzicht kunnen geven in bepaalde participaties in de portefeuille. Denk altijd interessant voor degenen die aandelen bezitten van Sofina. En daar hoor ik ook bij. Dus de persoonlijke redactietips, inderdaad, die vier aanbevelingen, daar heb ik zelf ook een klein belang in die bedrijven. Dus die gaan we met interesse volgen. Maar met name TSMC is toch een van de smaakmakers in de sector. Dus daar gaan we ook zeker naar kijken. En mocht het interessant zijn, gaan we aandacht aan besteden in beleggersbelangen.
Daar gaan we voor zitten. Oké. Daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering van Voorkennis gekomen. Volgende week zitten hier Loege Schilder en Menno van Hoven. Heeft u al vragen, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, succes op de beurs en tot de volgende keer.
Yeah.